Een paar weken geleden mocht ik hier staan en hebben gesproken over Rut 1 en twee versen uit hoofdstuk 2. En dit is in zekere zin een vervolg. We gaan wel naar het laatste, het vierde hoofdstuk van Rut. Maar we gaan zien hoe het verder met Rut gegaan is. Ik lees uit Rut hoofdstuk 4. U weet, betrekkelijk klein boek, vier hoofdstukken slechts. Wat zich bevindt tussen Richteren en tussen Samuel 1. En we weten vanuit hoofdstuk 1 dat het nog in de periode van de rechters, van de richteren is. En dat betekent zo bij de overgangsfase eigenlijk naar de koningen, dus van de richteren naar de koningen. Dus dan kun je dat dateren op rond ongeveer 1000 jaar voor Christus. Dus met andere woorden 3000 jaar geleden. Ik lees Rut hoofdstuk 4 en we weten vanuit hoofdstuk 2 en 3 dat ondertussen Boas en Rut elkaar ontmoet hebben. Dat Rut, heel interessant, toevallig langs, zo zegt de Bijbel, langs de akker van Boas ging. Dat die familielid bleek te wezen. Dat hij de losser blijkt te zijn. Nou, daar komen we zeker nog op terug. Met name hoofdstuk 3 legt daar een aantal zaken van uit. Rut en Boas zijn ondertussen dus nu aangekomen dat Boas naar de poort zal gaan. Rut hoofdstuk 4 en lees ik vanaf vers 1. Omdat Rut, Boas eigenlijk, zal de zaken verder gaan uitwerken. Want er is nog een andere losser. En die heeft eigenlijk de eerste rechten op het land van Naomi en ook op Rut. Dan gaat het gebeuren in Rut hoofdstuk 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam er voorbij. Toen zei hij dus Boas, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. Hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudste van mijn volk. Als u het wil lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het me dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Dus met andere woorden, deze man zegt, oké, ik ga dat doen. Maar, er is nog een consequentie aan verbonden. Maar, Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit, gaf die aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koopt u het voor uzelf? En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mezelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven, mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken in uw ouderdom en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en het werd zijn verzorgster. Zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bijna Omi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. En de vader is hij geworden van Isaï, de vader van David. Dit zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Tot zover de Bijbellezing. Gemeente, broeders en zusters. Ik heb een verhaal gelezen onlangs van iemand die twee kokonnen observeerde. Ze heet een rups. En wat dan een kokon wordt en waar dan uiteindelijk een vlinder uitkomt. En men had het volgende gedaan. Er was één kokon waarbij de vlinder die dus in die kokon opgesloten zat, zich een weg naar buiten begon te knagen. Nou, dat was een enorme klus en op een bepaald moment, ik heb het zelf ook wel eens gezien, maar dan komt er zo'n gaatje in die kokon en die vlinder die moet dat helemaal openknagen en nou ja, vervolgens ligt hij een minuut of 10 op apengapen en daarna spreidt hij de vleugels uit en vliegt hij weg. Maar er was een andere kokon en mensen die ernaast zaten te kijken, die zeiden van nou, het is wel een beetje zielig voor dat beestje, dus we gaan die vlinder maar eens helpen. Dus op het moment dat zij bemerkten van hey, er zit wat leven in en het vlinder begint inderdaad die kokon door te knagen, besloten ze tot een soort van keizersnede. Dachten we helpen die vlinder, ze sneden de kokon open, daar lag de vlinder, lag daar hulpeloos en was na 10 minuten dood. Toen kwam de vraag, hoe kan het nou? We hebben het beestje willen helpen en wat is er nou misgegaan? Waarop de bioloog zegt van kijk, omdat die vlinder zo enorm moet knokken en werkelijk alles op alles zetten, wordt er in het lijf van die vlinder een soort vloeistof gepompt in de haarvaten van de vleugels. En dat hart vervolgens die vleugels uit, zodat er een sterke en gezonde en volwassen vlinder uiteindelijk kan wegvliegen. Dus als je denkt van ik ga dat van even regelen, dan gebeurt er iets essentieels niet, namelijk wat die vlinder nodig heeft. Dus door die stress, door die strijd in wezen, wordt die vlinder sterker en kan de vlinder vliegen. Met andere woorden, de les is zonder strijd geen vleugels. Dat vind ik wel een bijzondere conclusie, ook als we denken aan het boek Rut. We hebben hier de vorige keer met elkaar over nagedacht en gezien hoe Rut vertrekt vanuit Bethlehem, Efrata naar Moab, dus het huidige Jordanië. Hoe daar, want er is hongersnood, ze is een economische vluchteling. Haar man Elimelech sterft, haar twee zonen Machlon en Giljon trouwen met meisjes uit Moab, Orpa en Rut. En zij zullen 10 jaar later allebei weduwe zijn. Kennelijk geen kinderen. En je zou zeggen een hopeloos en heel moeilijke situatie. Ze gaan terug. Naomi ontmoedigt haar schoondochters om met haar mee te gaan. Doe dat nou niet, ik heb je niks te bieden. Ze komen in Bethlehem. Orpa inderdaad. En ik zei de vorige keer, Orpa die ging terug naar Moab. En er is sindsdien niks meer van haar vernomen. Dat zei ik de vorige keer. En daar kom ik nu even op terug. Want ondertussen heeft enige studie uitgewezen dat vanuit de Joodse uitleg er iets heel interessants aan de hand is. Dus er is het volgende. Men zegt daar dat Rut, dus de ene schoondochter, dat zij een dochter was van die koning Eglon, die hele dikke man die uiteindelijk met een mes gedood wordt. Zij zou een koningsdochter geweest zijn. Dat is wat de Joodse uitleg verder vermeldt. En over Orpa, daarvan zegt men, dat weet ik nog maar sinds kort eigenlijk. Ik kom net terug uit Israël en daar werd het mij inderdaad bevestigd. Zeg maar, waar staat dat dan? Nou ja, het is al meer in de Joodse uitleg. Zegt men het volgende. Orpa die ging dus terug naar Moab. En daar is ze inderdaad getrouwd. Precies wat haar schoonmoeder tegen had gezegd. Van doe dat nou. Ze koos voor haar volk en haar goden. Zij heeft een zoon gekregen. Die ook weer een zoon kreeg. En die kreeg weer een zoon. En je raadt misschien dat u dat wel weet overigens. Wie zou nou die achterkleinzoon geweest zijn van Orpa? Iemand die dat weet? Goliath. Ja. Daar stond ik ook van te kijken. Men zegt dus dan vanuit de Joodse uitleg dat de achterneven, David en Goliath, nee, David met zijn slinger, nou, ik vind het een interessante uitleg. Dus in de Joodse uitleg is er wel degelijk wat van Orpa vernomen. Hoe dan ook, dat is niet wat het boek Rut vermeldt, maar ik wil dit u niet onthouden. Nou, ik zei het al, Rut toevallig, dat vind ik zo bijzonder te staan, toevallig langs de akker van Boas, en die tegen haar zegt, je bent onder de vleugels gaan schuilen van de God van Israël. Als je het een beetje plat zegt, maar het wordt wat tussen die twee. En het is toch meer dan een soort van business deal alleen. Boas is duidelijk ouder, hij zegt ook, Rut, ik prijs je dat je niet jonge mannen bent achterna gegaan. En hij blijkt de losser te zijn. Nou, wat is nou de losser? Dat is, het wordt uitgelegd in Exodus en Leviticus. Dat is het volgende. Stel, iemand heeft zonen en die oudste zoon die trouwt. En deze, stel, die is getrouwd. Er zijn nog geen kinderen. Iets anders is als wel kinderen of een kind of kinderen geboren worden. Maar stel, die jongeman sterft. Dan is zijn broer degene die moet lossen. Die moet dan trouwen dus met de weduwe van zijn oudste broer. En als er dan een kind geboren wordt, met name een zoon, dan is hij degene die op naam komt te staan van die overleden broer. Want je naam moet eigenlijk in ere gehouden worden. Daar komt dan ook dat voorbeeld vandaan, want stel dat die eerste broer sterft, geen kinderen, tweede broer ook, de derde, daar komt het voorbeeld van. De Sadduceeën aan de Heer Jezus vragen van stel een vrouw en dan uiteindelijk dat ze 7 keer is getrouwd. En van wie zal ze dan zijn in de opstanding? Want de Heer Jezus zegt van je dwaalt, daar in de opstanding daar is niet meer het huwelijk zoals wij dat kennen als engelen in de hemel. Nou, het zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk. En dat werd dus kennelijk heel serieus genomen. Dat is waar we over lezen. En dat betekent dus ook dat er ook iets zat in... Dat wist Rut niet van tevoren trouwens, toen ze Boas voor het eerst ontmoette. Dat hoort ze van Naomi, dat het zo is. En dan komen we aan dat wat we gelezen hebben, namelijk in hoofdstuk 4. Waar staat dat ondertussen gaat Boas dat besluiten bij, of dat besluit bekrachtigen in de gemeente. En in de plaats waar hij woont in Bethlehem. Nu had ik het voorrecht, ik zei het al om afgelopen week, met een geweldige groep mensen... namens Christen voor Israël te zijn in Israël. We hadden een prachtige tijd en bij twee plaatsen, onder andere bij de tel van Beersheva, hebben wij gezien hoe dat nou werkte. Je hebt daar de stadspoorten en dan heb je daar vlak achter heb je inderdaad een kwadrant, een vierkant. Het is net een soort, ja, met respect, het is net een soort grote bushalte. En daar kunnen inderdaad een aantal mensen zitten. En daar zitten dan de rechters. Daar zitten dan de rechters die in de poort zitting houden. Niet als bij ons, bij een rechtszaal of een rechtbank met een rechter, een aanklager, een advocaat en zo. Maar in de poort en overigens met ook rechters en aanklagers en een advocaat. En de rechtspraak werd gedaan in de ochtend. Nou, je ziet het in Beersheva, kun je het heel goed zien. Dat daar dus inderdaad die uitsparing is, nog altijd te zien. En dat verklaart dan ook meteen wat we dus lezen bij Boas. Dat er staat dat hij daar gaat zitten. En dat hij in de poort gaat zitten, dus in die uitsparing zal ik maar zeggen. Dat daar de losser over wie hij gesproken had, die nog een dichter staat bij de overleden man... van Rut, die komt voorbij, zo gezegd toevallig. En dan zegt hij, kom eens hier en ga zitten, daar hoe u ook heet. De man, zijn naam wordt ons niet genoemd. Die man die gaat zitten. En wat zegt dan Boas? Die haalt 10 mannen uit de oudste van de stad, gaat u hier zitten. En ze gingen daar zitten. Daar zit dus dat groepje mannen, ik heb dat gezien, nou, dat was ongeveer... ruimte, ik denk van hier tot aan de muur, zo in het vierkant. Er kunnen inderdaad makkelijk 10, 12 mannen kunnen daar zitten. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt tegen die losser, die dus, waarvan we de naam niet te weten komen. Het land van onze broeder Elimelech heeft Naomi uit het land teruggekomen verkocht. Hij bedoelt daarmee, dat gaat nog gebeuren eigenlijk. Ze had dus landbezit. En dan zegt ze, ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners, in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen los het. Als u het niet wil lossen, vertel het me dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Waarop die man zegt, oké, doe ik. Je biedt dat aan? Graag. Stuk land erbij, kan ik gebruiken. Hij heeft dus letterlijk de eerste rechten. Maar, dan komt de verrassing. Namelijk, Boas zegt dit tegen hem, vers 5, maar op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorven over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Het is een, wat zullen we het met een duur woord, een package deal. Dit is een soort all-inclusive. Er zit iets bij, er zit iemand bij als je dit wil doen. En als die man dat hoort, dan zegt hij, oké, nee. Waar ik eerst ja heb gezegd, zeg ik nu nee. Want dan zegt hij, en het is interessant, vers 6, die losser zegt, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Waarom? Zijn bezit te gronde richten? Wat zei je? Een vrouw erbij, ja precies. En er is nog iets, zeker. Ik ben ook inderdaad, daar ben je begonnen Willem. We hadden een Arabische chauffeur, getrouwd en wel. Ik zat met hem te praten, hij vond het wel een goed idee om er nog 3 vrouwen bij te krijgen. Ik zeg, hoe vind je vrouw dat dan? Jij zegt, we moeten nog met haar bespreken. Niet mijn wereld, maar goed. Maar er is nog een andere, eigenlijk hele zakelijke reden. En dat is dat hij, en dan moet hij, daar hangt het boek Rut eigenlijk, draait het om. Dat is, als er geen kind komt uit dat huwelijk, waar Rut dan de bruid is, dan raak je alles kwijt. Als ik u zou vragen, wie is nou de losser in het boek Rut? Dan zeggen we, tenminste dat zou ik ook eens hebben een tijdje geleden. Dat is Boas. Ja, dat is Boas. Ja, er blijkt nog een andere te zijn. Zijn concurrent, maar die man zegt, nee, ik doe dat niet. Maar de vraag is, wie is de eigenlijke losser in het boek Rut? Nou, gaan kijken. Dan staat er dus, die losser is dus, Boas, prima, no problem. Het is voor jou. En dan is het zo dat, ik ga het niet demonstreren overigens, maar dan moest je je schoen uitdoen. Dus dan was het zo dat dan je trok je schoen uit en je geeft die aan je naaste en dat dient dan als bewijs. Dus zei die losser tegen Boas, vers 8, koop het voor uzelf. Hij trok zijn schoen uit en hij zegt, Boas, jongens, jullie hebben het allemaal gezien. Deze man doet afstand van het bezit en daarmee ook van Rut en nu komt dat mij toe. En dan koopt hij het van de hand van Naomi, alles wat van Elimelech is geweest, alles wat van Giljon en Machlon is geweest. En, zegt hij, voor mezelf neem ik Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Zodat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen en het volk wat daarbij zit zegt, wij zijn getuigen. Waarom we dit met elkaar lezen? Ik zeg het, ik ben afgelopen week in Israël geweest. Ik heb het voorbeeld genoemd van die kokon, van die vlinders die in feite op eigen kracht dat moeten doen. Waarbij de strijd die tot in het diepst van de bestaan van die vlinder gevoerd wordt, er juist voor zorgt dat je sterker wordt. Ja, er is een toepassing naar u en jou en mij. Er is een toepassing die bijvoorbeeld blijkt uit het eerste en tweede hoofdstuk, waarbij het ontzaggelijk kan tegenlopen, waarbij Naomi eigenlijk berooid is en verbitterd is geraakt. En waar tegelijkertijd, dat heet niet voor niks een Maranatha gemeente. Je mag weten, Maranatha, de Heer Jezus komt terug. En Maranatha, wij mogen ook geloven dat Hij, die in ons een goed werk begonnen is, dit tot het einde zal voltooien. Maar dat betekent niet dat er niet van alles kan gebeuren wat wij nog niet begrijpen. Ik ben de afgelopen weken in Israël enorm bemoedigd. Onze gids was, misschien dat u haar kent, Ayala Zion. Kent iemand haar? Ja, ik zie je. Oké, ja. Nou, dan weet u, dat is een heel bijzondere dame. Zij is een orthodoxe Jodin. Zij zegt zelf dat dat blijkt uit het feit dat ze voortdurend een stofdoek op haar hoofd heeft. Zo noemt ze dat letterlijk. Ze loopt met zo'n doek. Hè, want dat laat dus zien dat ze getrouwd is. Haar man is helemaal niet orthodox of zo. En zij is een vrouw met een enorme liefde voor de Bijbel. En gelooft ook absoluut dat datgene wat we nu zien in Israël, het volk, wat is teruggekomen, hè, wat sinds 1948 een eigen staat heeft, dat dat de hand van God is. En ik heb ook gidsen meegemaakt die dat weliswaar lazen uit de Bijbel, maar je zegt, maar als je dat wil geloven, fijn. En ik spreek dan en zeg, jongens, hoe kun je dat nou niet geloven? Kom op, hè, wat bijzonder, er is geen volk ter wereld wat na zoveel, met 2000 jaar ongeveer, is teruggekomen. Zijn eigen taal heeft teruggekregen. Wat een bijzonder land en wat een machtig God. Er zijn twee dingen die ik met jullie wil delen. Ayala is dus zeker niet Messias beleidend. Dat maakt het soms wat spannend. Op het moment dat je spreekt over de Heer Jezus en je weet dat zij dat niet als dusdanig ziet. Maar we konden op zich daar, konden wel goed samenwerken. Maar zij zei iets wat mij wel heel erg is bijgebleven. Zij zei dit. Zij zei, in een gesprek wat wij met elkaar hadden, ze zei, het lijden van het Joodse volk, onze verstrooiing, wat er is gebeurd, hebben we aan onszelf te danken. Zij zal niet zeggen omdat we de Heer Jezus hebben aangewezen, want ze gelooft in die zin niet in hem. Zij zegt, wij zijn een volk wat een voorbeeld moet zijn. We hebben niet geleefd volgens datgene wat de Heere ons heeft meegegeven. Ik zeg, bedoel je daarmee tot en met de Holocaust? Ja, zei ze. Nou, zij als Jodin, ik vond dat wel even een uitspraak. Maar de terugkomst van het Joodse volk is wel een ongelooflijk mooi voorbeeld van wat ik noemde van die cocon die doorgeknaagd wordt en wat een ontzaggelijk lijden. En weet u, als mensen gaan zeggen van, oh ja, jij maakt dit en dat mee, want dat komt daar en daardoor. Alsjeblieft, dat is echt een heel gevaarlijk iets. Ik citeer haar, het waren haar woorden, maar wat wij gezien hebben, bijvoorbeeld heeft mij heel erg getroffen dat in 1948, u weet dat, de staat Israël wordt onmiddellijk aangevallen van alle kanten. Ik dacht meteen dat Israël gewonnen had. Het is helemaal niet waar. Ze hebben Jeruzalem verloren aan de Jordaniërs, dat weet u. Wat dan in 67 weer is teruggekomen, behalve het tempelplein, helaas. Zij hebben een aantal veldslagen echt verloren. En het zag er werkelijk naar uit dat de nieuwe Joodse staat, die eigenlijk net terug was gekomen, dat die letterlijk de zee ingedreven zou worden. En misschien dat u dat ook wel weet, ik kwam er tegen in Israël, dat er het lijkt erop dat menselijkerwijs gesproken het zover is gekomen dat Israël, wat nog geen luchtmacht had, dat er 4 Joodse Amerikanen, soldaten, die hadden gediend en net in de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger, die hebben een soort houtje, touwtje vliegtuigen opgescharreld. Dat waren in licentie gebouwde Messerschmitts, dus Duitse toestellen nota bene, die in Tsjechië gebouwd werden, ik geloof de Avia of zoiets, 199. Dat toestel stond bekend als een van de allerslechtste toestellen die ooit gebouwd is. En dat zij met 4 toestellen kregen ze de opdracht om vliegbasis in Egypte aan te vallen. Dat zouden ze gaan doen terwijl ze onderweg zouden gaan. Ik geloof dat ze net opgestegen waren. Kregen ze de opdracht, nee, wacht even. Het leger van Egypte gaat richting Tel Aviv, is daar 40 kilometer bij vandaan. Je moet dat leger aanvallen. Dat hebben ze gedaan, waarbij de Egyptenaren ongelooflijk schrokken. Ze zeiden, ze hebben dus toch vliegtuigen. En men zegt dat 4 mannen met 4 krakkemikkige toestellen, die wel verbeterd werden in Israël, dat ze eigenlijk het kantelpunt bewerkt hebben. Kent u dat verhaal? Voor mij was dat echt nieuwe informatie. En het laat iets zien van hoezeer de dingen ook als de Heere God zo duidelijk de hand heeft in zaken, hoe zaken dus inderdaad strijd kunnen geven. En als ik dan terugga naar de situatie in het boek Rut, dan zie je dat het heel spannend kan gaan worden. Want wat staat er? Dus het volk in de poorten zegt tegen de oudsten: wij zijn getuigen. En dan staat er in vers 11, mogen de heren deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Ephrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Zij zeggen hier, en nogmaals, er hangt heel veel vanaf, want nogmaals, alles staat of valt ermee of Boas en Rut een kind zullen krijgen. En dan wensen ze hen toe, mag de Heer deze vrouw maken als Rachel en Lea. Wat vinden jullie van het voorbeeld? Jullie kennen je Bijbel over het algemeen, toch? Als ik nou denk aan Rachel en Lea, sorry, de zingende zusjes, weet je, dat was nou niet wat je noemt een perfect voorbeeld van een goed gezin, van een harmonieus gezin. Goeiedag, die raakte in een competitie die de ene Lea was al als een soort, bleek een verrassing te wezen, niet de bedoeling, die werd als bruid daar aan Jacob, ja, gesleten bijna, ongelooflijk. En dan blijkt dat de een wel en de ander niet zwanger raakt. En er worden bijvrouwen bijgehaald. En dan denk je, jongens, wat een toestand is dat. En toch staat hier, dat vind ik dan zo mooi, hè, dat ze mag worden als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Ik vind dat geweldig. Dwars door onze beperkingen, door onze zondigheid soms, door onze ellende, wil God een bijna onvoorstelbaar werk doen. En wat dacht u van het volgende voorbeeld? Mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Kent u die geschiedenis? Het is helemaal onvoorstelbaar. Nou, we zijn als jongeren en jonge volwassenen en volwassenen bij elkaar. Maar als u die geschiedenis naleest, die de Bijbel heel eerlijk vermeld over, ik zal maar niet herhalen wat er allemaal staat over Juda en Tamar, et cetera, en hoe dat gelopen is. En is het niet fantastisch, het huis van Peres, in naam betekent doorbraak, die Tamar aan Juda baarde, haar schoonvader. Doe het dat het nageslacht van de Heere, dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Het kan soms zo onvoorstelbaar spannend worden. Misschien wel in uw eigen gezin. Misschien wel in uw familie, misschien om ons heen. Wij leven in spannende tijden. Wij leven in tijden waarin, gemiddeld genomen, er 8 tot 16 mensen per dag sterven omdat ze geloven in de Heere Jezus Christus. De gemeente van Jezus wordt vervolgd als nooit tevoren. Het is opmerkelijk, ook dat vind ik opmerkelijk, dat bijvoorbeeld een van diegenen, ik vind dat de mensen van de ChristenUnie en van de SGP daar goed werk in doen om te melden, Joel Voordewind onder andere, van de SGP, mensen die melden van de ongelofelijke vervolging van christen. Maar weet u wie dat vooral op dit moment doet? President Netanyahu. Netanyahu in Israël, die vertelt erover hoe christenen vervolgd worden en hoe spannend dingen kunnen zijn. En soms denk je, jongens, het gaat helemaal fout. En wat is dan een bemoediging om te lezen dat de Heere God alles in handen heeft. En dan staat er in vers 13, zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Er wordt een jongen geboren. Besef dat Rut, hoe lang was ze getrouwd geweest? 10 jaar. Er was duidelijk geen kind geboren. Je zou dus zeggen dat Boas, menselijk gesproken, een risico nam. Als er geen zoon geboren zou worden, was er geen erfgenaam. En raakte die alles kwijt. Alles. Hij was een rijk man, hij had bezit. Door het huwen, het trouwen met Rut, nam hij een risico. Als er geen nakomeling zou komen, zou ook zijn bezit uiteindelijk gelost gaan worden. Zou hij zich geen naam bouwen. Snapt u het risico wat hij nam? Maar er wordt een jongen geboren. En dan staat er dat de vrouwen tegen Naomi zeggen, geloof zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven, mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Ik vind het echt ontroerend om dat opnieuw te lezen. Vers 15. Hij, dus die jongen, zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. Ik vind het zoiets moois. Als ik dat vergelijk met wat Naomi zegt. Ik ga dat er nog even bij pakken. In hoofdstuk 1, als zij komt in Bethlehem. Waar ze dan zegt, als de vrouwen zeggen. En Rut 1, vers 19. Als ze dan samen terugkomen in Bethlehem. Naomi komt terug, Rut komt daar voor het eerst. En dan staat er, de stad raakt in rep en roer. En de vrouwen zeggen, is dit Naomi? En in vers 20, vers 1 dus, hoofdstuk 1. Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Zo keerde ze terug. Deze vrouw is verbitterd. En als wij dan daarnaast leggen, dat daar Naomi zit, die weduwe. Met dat kind op schoot. En dan staat er dus, in vers 16. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. Zij heeft de geweldige taak om deze pasgeborene te mogen verzorgen. Is het niet wonderlijk hoe de Heere God, ook wanneer wij soms denken, erger kan het niet worden. De God is van alle vertroosting. Ik vind het zoiets moois. Hier, wat we straks gaan zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. Nou, deze jongen, om hem draait eigenlijk alles. En is u dat opgevallen? Van wie krijgt hij zijn naam eigenlijk? Van de buurvrouwen. Ik weet niet, wie van jullie steekt je hand eens op die de naam heeft gekregen van de buren? Nee, we hebben onze zonen Kees, Riaan en Joel genoemd. En ja, daar hebben wij wel nagedacht met vernoemen. En twee naar de ene opa en naar de andere opa. En toen de derde geboren, nou, dan geven we hem een Bijbelse naam. Dan bleek de Kees en Cornelis, maar goed, een Bijbelse naam te wezen, maar prima. Maar de buren geven deze naam. Er staat iets in, ook, dat vind ik zo mooi in Bethlehem. Er is een geweldig meeleven. Ik vind het zoiets moois. En die buren zien in wat daar gebeurt. Natuurlijk, die stad is in rep en roer. En dan Boas en Rut en hoe dat gaat. En daar wordt over gesproken. En ik vind hier, ja, ik kom zelf van een klein dorp in Zeeland. En oké, daar kan ook geroddeld worden. Maar er kunnen ook hele mooie dingen gebeuren. Mensen die iemand komen zeggen, als het moeilijk is op zijn Zeeuws, kom je even een pannetje soep brengen? Nee. Kom je even een pannetje soep brengen? Of waar, dat vind ik zo mooi. Wat we kennen, ik geloof in Drenthe, het naberschap. Van dat je elkaar helpt. Ik hoorde van een maat van me die woont in Rauwveen. Hij zegt, het is de gewoonte in Rauwveen, als er iemand overleden is, dat de buren helpen met het uitdragen. Zegt, dat heb ik al 2 keer meegemaakt. Dat vind ik bijzonder. Ik zie hoe hier het meeleven in deze gemeenschap is. Ik denk dat is ook een les voor ons als Nieuwtestamentische gemeente. Maar die jongen die dus geboren wordt, die geven hem de naam Obed. En hij is de vader van Isaï. En Isaï zal zijn de vader van David. Zeggen nou, eind goed, al goed. Dat is een beetje een aparte uitdrukking. Maar waar ik u tenslotte bij wil bepalen is dit. De zoon is de losser. De zoon bepaalt wat er uiteindelijk zal gaan gebeuren. De zoon brengt het leven. En het, niks tegen dochters begrijp ik, maar in dit geval. Hè, de zoon is, je zou kunnen zeggen, de garantie dat het goed zal komen. En daarom staat er die indrukwekkende rij dat die zoon van Naomi, dat Obed zal zijn, de vader van Isaï en daarmee ook in de lijn van David. Wist u trouwens, ik heb het de vorige keer ook gezegd, dat wie de moeder was van Boas? Rahab. Als we dat bij elkaar zien, lieve mensen. Als we zien dat de moeder van Boas, Rahab, als die noemt goed, Rahab de hoer. Als wij zien hoe de vergelijking wordt gemaakt met Rachel en Lea. Als wij zien Peres, geboren uit de relatie tussen Tamar en Juda. Dan zien wij dat de Heere God gebruik maakt van zwakke en zondige mensen. En dat hij daarmee zijn koninkrijk bouwt. Wat geweldig om dat te zien. Maar wij zien bovenal, we hebben dat gezongen. Er is een verlosser. De verlosser is de Zoon. En hij zal alles anders maken. We hadden bij het heet dan het Jewish Agency, hadden we een ontmoeting met een aantal mensen. En ik ben daar eerder geweest, dat wil zeggen niet precies bij die afdeling, maar op andere plekken. En dan spreek je een aantal mensen die gekomen zijn, bijvoorbeeld uit Oekraïne. Hè, breng de Joden thuis, u kent dat wel. En wij zaten daar bij het Jewish Agency en er waren een aantal mensen, dus bleken te komen uit Rusland en uit Oekraïne. En het waren een aantal artsen die daar dan zaten en er zaten ook twee mensen bij en die kwamen uit Venezuela. Dus Joodse mensen die aliyah hadden gemaakt en nu bezig waren in Israël. En Christen voor Israël die sponsort dat mede omdat men zegt, die mensen moeten het Hebreeuws zo goed mogelijk en zo snel mogelijk leren. Dus alles is erop gericht om die mensen dat Hebreeuws mee te geven. Nou, we zitten daar en die mensen vertellen hun verhaal en indrukwekkend en ook waarom ze gekomen zijn. En dan hoor je vooral een verhaal van economische redenen. En dat hoor ik dan en dan kan ik het toch niet nalaten om daar een vraag over te stellen. Dus ik vraag aan die mensen die komen uit Venezuela, hè, waar ook notabene Zuid-Amerika. Hè. Ik vraag aan hen denken jullie dat God er iets mee te maken had dat jullie hier zijn? Nou, serieus, had die mensen moeten zien. Die vrouw begint helemaal te glimmen van, yes, I do believe so. Ja, dat geloof ik absoluut zeker. En ze begint te vertellen hoe ze daar Gods leiding in ervaren heeft. En het is zo ontroerend om dat te horen. En hoe er financieel de mogelijkheden gekomen zijn. En daar zit daar haar man bij. Zij was zelf een heel levendig hyperman, was een beetje van het rustige slag. En die man die vertelt later aan mij persoonlijk, hij zegt, en je kon het zien aan zijn ogen, hij zegt, de week voordat hij vertrokken uit Venezuela, ben ik 3 keer in elkaar geslagen. Of de Heere God bezig is zijn volk thuis te brengen. U kent Jeremia 16. Er zal niet langer gezegd worden God die hen bevrijdt uit Israël, maar God die hen bevrijdt uit het noorden, het oosten, het westen, uit alle landen waar hij hen verdreven had. En ik vind dat ook en als Maranatha gemeente. Ik ben er opnieuw zo bij bepaald dat er is een verlosser. Want God ziet om naar Bethlehem en daar zal vele jaren later, 1000 jaar later, zal daar een kind geboren worden. En de heerschappij rust op zijn schouder. Hij is Jezus Christus de Messias, de Zoon van God. En hij komt terug en hij zal alles anders maken. Er is een verlosser. En de geschiedenis die wij hier met elkaar hebben gelezen, laat ons op indrukwekkende wijze zien hoe de Heere God de dingen in zijn hand heeft. Dan mag u en dan mag ik, dan mogen we met z'n allen moed uitputten. God gaat door met zijn werk. Zelfs in omstandigheden waarin je verbitterd geraakt kunt zijn, hij gaat door met zijn werk. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begonnen is. En daar mag gelden in welke situatie dan ook, maar de Heer zal uitkomst geven. Amen. 351, vers 5. Zullen we dat staande met elkaar zingen?
Zingen daar ik hem verwacht, en ons leven zwerven.
We gaan zitten. We zullen danken en bidden. Heere God, Heere Jezus, er is een verlosser. En zijn naam is Jezus. Heer, dan aan de Zoon, daar is alles aan gekoppeld. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Heer, de heerschappij zal groot zijn. Heer, we leven in bijzondere tijden. U brengt uw volk thuis. Heer, en u zult terugkomen. Uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Misschien wel heel binnenkort. Dat weet u, Heere, dat weten wij niet. Maar we letten op de tekenen van de tijden. Heer, uit het boek Rut mogen we zien dat er strijd is. Niet om ons kapot te maken, maar om ons sterker te maken. Heer, ik bid ook voor diegenen onder ons die misschien juist ook op dit ogenblik en deze momenten strijd ervaren. Heer, waarin dingen soms zo kunnen afbreken wat je nooit gedacht had. Heer, dank u dat u nogmaals ons niet loslaat en dat er een verlosser is, Jezus, Zoon van God. Hij die is gegaan aan het kruis van Golgotha, is gestorven en begraven, maar opgestaan uit de dood. En Heer, wij danken u voor die geweldige realiteit. Heer, wij bidden voor open ogen voor u, Heer Jezus, de Messias. Heer, uw eigen volk wat in zoveel plaatsen u nog niet herkent en erkent, Heer, eenmaal zullen de ogen opengaan. Heer, we bidden ook voor de Messias beleidende Joden onder hen. Heer, we bidden in verband met de vervolging van christenen, dat Heer, uw ogen die gaan over het rond der aarde om krachtig bij te staan, uw hart volkomen naar u uitgaat, Heer, dat mensen getroost en gesterkt worden, mogen staande blijven, Heer, in de bijna onvoorstelbare strijd die ook op dat gebied plaatsvindt. We hebben afgelopen week een nieuwe regering gekregen, ook met christenen daarin. En we bidden om uw zegen voor hen, Heer. Ons land en ons volk maakt bijzondere tijden mee. En we bidden ook dat wij een regering hebben die ons in staat stelt ons geloof te mogen belijden in alle vrijheid, Heer. Die ook zal staan achter het oude verbondsvolk Israël. En we bidden dan ook om uw zegen voor allen die als nieuwe regeringsploeg aantreden. Heer, dan bidden we ook voor situatie in Europa. We denken aan Spanje, Catalonië. Heer, ook veel verwarringen. Wat zal er gaan gebeuren allemaal? Demonstraties en gaat er geweld komen of niet? Heer, we bidden om vrede in de hele situatie. Ook voor broeders en zusters daar aanwezig. Heer, zo bidden we voor de vrede van Jeruzalem. En bidden voor de stad van de grote koning. Heer, wij danken u dat we zo ook op dit moment onze gedachten mogen richten op de God die leeft. En ook heel persoonlijk, in een moment van stilte, de dingen bij u neerleggen die ons misschien op een bijzondere wijze bezighouden. Dank u, Heer, om zo alles voor uw troon te mogen neerleggen en hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. Dank u, Heer Jezus, voor wie u bent, in uw naam. Amen.